Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer in samenwerking met het Holland Festival. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit om de internationale voorstellingen te beleven voordat ze in juni bij het festival in Nederland komen. Maar u begrijpt, dat is in deze tijden geen makkie. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het festival en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers. Mijn naam is Stefan Sanders en vandaag ga ik in gesprek met twee gasten. Auke Hulst, schrijver en muzikant. Welkom. Schrijver, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat speel je? Wat muziceer je?
Als mij gevraagd wordt wat speel je, dan zeg ik altijd alles een beetje.
Ja.
Ik zie mezelf meer als liedjeschrijver dan echt als muzikant. Maar ik ben zo iemand die thuis van alles altijd zit te knutselen in zijn eigen studio. En dan alles een beetje speelt en net kan doen alsof hij ook echt kan spelen.
Ja, nou, dat is echt fantastisch. Oscar Bauhaus, cultuurjournalist, muziekkenner, mag ik toch zeggen, hè?
Ja.
En je werkt dan ook nog voor diverse cultuurhuizen in Amsterdam.
Ja, dat klopt. Ja.
Muziekkenner, hoe is dat gekomen? Dat is een simpele vraag en waarschijnlijk een heel groot antwoord.
Ik ben al sinds ik me kan herinneren geïnteresseerd in muziek. En toen ik journalistiek studeerde in België, toen ben ik uiteindelijk bij Humo komen werken en zo eigenlijk muziekjournalistiek ingerold eigenlijk.
We gaan meteen over de band hebben van het Holland Festival, Kukan Gendai. Ik zal jullie eerlijk bekennen dat ik voordat het geprogrammeerd stond in dit festival nog nooit van de band had gehoord. Hoe zat dat bij jou, Oscar?
Ik had ook nog nooit van de band gehoord. Ik was wel geïnteresseerd in Japanse avant-garde muziek. Of ik volgde het een beetje. Ik ken ook wel de associate artist van het Holland Festival, Ryuichi Sakamoto. Die zijn wel bij meer mensen bekend, denk ik.
De filmcomponist. Hij heeft nog heel veel andere dingen gedaan, maar in ieder geval dat is hij ook. Ja,
inderdaad. Via hem kwam ik wel uit bij Kukan Gendai. Ik vind het wel interessante muziek.
Okay.
Nee, eigenlijk geldt voor mij hetzelfde. Ook dat ik ben vrij goed bekend met Sakamoto, omdat dat een van mijn to-go-to componisten is als het gaat om achtergrondmuziek bij het schrijven.
Ja?
Dus ik heb heel veel van mijn werk heb ik op Sakamoto geschreven, uh-huh. Ook op andere dingen. Ik ben nu een boek aan het schrijven dat ik bijna helemaal heb geschreven op Laughingstock van Talk Talk. Vraag me altijd af of je dat kan zien naar zo'n boek, maar dit terzijde. Dus ik ken Sakamoto vrij goed, ook van zijn samenwerkingen met David Sylvian van Japan.
Dat is een popgroep, een band.
Ik denk dat David Sylvian je nu zou aftuigen als hij dat zou horen. Maar
wat moet ik zeggen dan?
Ja, ik denk dat David Sylvian is echt een hele serieuze artiest die ook buiten de popmuziek, de bandbreedte van de popmuziek allemaal werk heeft gedaan. Onder andere met Sakamoto. Maar Kukan Gendai, ik kende het niet. En in eerste instantie, ik zal heel eerlijk zijn, heb ik ook, toen me gevraagd was er wat over te zeggen, heb ik in eerste instantie gezegd nee. Ik zou niet weten wat ik hierover moet zeggen. En straks hoor ik mezelf weer uit mijn nek kletsen. Maar toen ben ik er dus wat beter naar gaan luisteren. En nu zit ik hier toch.
Betekent dat, in ieder geval in jouw geval, dat het muziek is die je vaker moet horen, die je niet de eerste keer doorgrondt?
Het is niet 's werelds meest uitnodigende muziek. Misschien moeten we er iets over zeggen. Het is muziek die gebruik maakt van allerlei wisselende maatsoorten. En het mensenlichaam is erop gebouwd om comfortabele maatsoorten prettig te vinden. Dat is de maatsoort van de hartslag, vier kwarts. Toen, toen, drie, vier. Toen, toen, drie, vier. Of de, het zwieren van de drie kwarts.
De wals.
Maar als het raar wordt, dan, dan raken we snel van de leg. En je moet daar aan wennen en je moet daarin willen investeren.
Oscar, ontregelende muziek, zegt Auken, als ik het zo mag samenvatten. Vond jij dat ook?
Ja, in eerste instantie klinkt het als een soort van... de associatie die ik had was een soort van gebroken Engels, een soort van gebroken rockmuziek. Dat het gefragmenteerd lijkt enigszins. Maar als je, ja, als je dan ook de interviews leest en meer onderzoek gaat doen, dan zie je dat er toch wel iets heel interessants aan de hand is bij wat ze aan het doen zijn. Het is niet... Ik zou het niet zomaar math rock willen noemen, wat math veel mensen...
Fuck.
Nee, math rock.
Oh, ik dacht dat je zei math fuck.
Oh, nee.
Wiskundemuziek, hè?
Ja, precies.
Nee,
ja.
Nee, wiskundemuziek, ja. Nee,
waar ook het ook over had met verschillende maatsoorten, inderdaad. Dus inderdaad niet de vierklapsmaat, maar andersoortige maatsoorten. Ik vind hun methode vooral interessant. Hoe ze uitleggen hoe ze eigenlijk... tot die mix zijn gekomen van verschillende maatsoorten is enigszins geïnspireerd door de boeken die ze hebben gelezen, die op een redelijk conceptuele manier over muziek nadenken. Dus het feit dat een instrument een gesloten framework is, zoals ze dat in het boek X Music van Atsushi Sasaki staat beschreven.
Dat is een Japanse...
Ja, dat is een Japanse cultuurcriticus.
Ja.
Tevens label-eigenaar van het label waar ze veel platen hebben uitgebracht. Heads. En hij schrijft dus ook boeken over muziek op een soort van conceptuele manier. Nou goed, ik vind het echt heel interessant.
Maar is het nou nog te deduceren tot een bepaald gebied? Denk je, dit is Aziatische muziek, of dit is Japans per se, of dit is... Is het geografisch te horen?
Je zou die vraag op... Ja. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende associaties. Ik zou kunnen zeggen, ja, het lijkt op mad rock in eerste instantie. Zeker die laatste plaat.
Ja.
Het lijkt een beetje op een soort van akoestische techno. Alsof ze techno, een elektronische muziek naspelen met instrumenten. Ik weet niet, ik vind het heel lastig te plaatsen.
Maar het klinkt mij, de eerste keren dat ik het nou gehoord heb, heel erg ook in de oren als een soort free jazz-achtig, maar ook gewoon eigentijds klassiek. Er zijn natuurlijk heel veel moderne, hedendaagse componisten die veel van dit soort soundballs, van die geluidsmuren, optrekken. Dat zal ook wel zijn omdat ik daar bekend mee ben, maar daar deed het mij eigenlijk het meest aan denken met al die rare maatwisselingen inderdaad en die... georganiseerde chaos, kan je het het beste noemen.
Je zou ook kunnen zeggen funkmuziek, omdat ze funkakkoorden gebruiken.
Ja.
Weet je, er zijn heel veel manieren waarop je, denk ik, die band kan duiden. En, maar niet één sluitende term of zo die het allemaal omvat.
Nee, maar dat willen ze ook helemaal niet.
Nee, precies.
Want ze zijn heel erg hard bezig om nou juist buiten de meest gangbare muzikale conventies te treden. Dat is
met de meest gangbare instrumenten. Wat wel heel interessant is.
Ja.
Je eerste associatie is toch erg inderdaad industrieel, elektronisch. Maar het zijn de gangbare instrumenten van de oudste rockmuziek. Een basgitaar, een elektrische gitaar, een drummer en soms een beetje stem. En toch klinkt het als outer space bijna.
Ja, het klinkt... Ik ga even opzoeken hoeveel je hebt naar die mensen genoemd. De zanger is Noguchi. Koyona is op bas. En Yamada op drums. Ik vind dat wel fijn om even de muzikant te noemen.
De zanger speelt ook gitaar.
Ja, en die zanger heeft eigenlijk niet dat je denkt... God, wat is dat nou een heerlijke, fijne stem. Maar het is een heel effectieve stem in dat geheel.
Ja.
Dus dat kan je misschien wel zeggen... Auke, je vertelde me vlak van tevoren dat jij een tijdje in Tokio bent geweest.
Ja, ik heb veel met Japan. Ik heb ook veel over Japan geschreven. De Japanse muziek ken ik niet zo goed, dus daarvoor kijk ik heel graag naar Oscar. Toen ik er beter naar ging luisteren, wat ik heb gedaan... en ik kom zo terug bij dat Japan. Is dat ik door de stad ben gaan lopen met die muziek op mijn koptelefoon. Om te kijken of ik er chocola van zou kunnen maken. Door er... wandelend lang naar te luisteren. En die ervaring was wel interessant. Want
Je bent niet speciaal hiervoor naar Tokio gegaan?
Nee.
Nee, oké.
Okay. Ik ben voor van alles en nog wat meerdere keren in Tokio geweest. Ja. Toen dat nog kon.
Ja.
Ik zou eigenlijk ook de afgelopen anderhalf jaar er een keer naartoe gaan, maar dat is 3 keer uitgesteld en nog steeds niet gebeurd. Geheel terzijde. Maar ik begon me voor te stellen hoe het zou zijn om naar die muziek te luisteren in de grootstedelijke context van Tokio, waar je te maken hebt met allerlei input, visuele input, maar ook geluidsinput, een soort van sumo-worstelen van geluid. Zeker in die wat meer moderne wijken als Shinjuku of het plezierkwartier Kabukicho. Die voortdurende botsing, ook het gefragmenteerde. En door die associatie begon voor mij die muziek te werken.
Ja, ook dat ontregelende.
Ja, dat ontregelende, dat de dingen die tegen elkaar ingaan. De radicale veranderingen binnen de context van zo'n stuk. Het is ook, als je in een rare maatsoort speelt, maar ook wat zij doen is dat ze er zo nu en dan gewoon een maat uithalen, vrij willekeurig. Krijg je dat lichamelijke ongemak van het gevoel te struikelen. Als het is bijna een hartritmestoornis. En dat heeft ook te maken met het ontregelende van zo'n grote stad. Dus voor mij is het ook echt grote stadsmuziek.
Nou, als jij dit vertelt over Tokio en dat je dan Kukan Gendai op je oren hebt, denk ik meteen aan de vorige eeuw, jaren 20, Boogie Woogie, New York. Hè? Waar natuurlijk ook precies die merkwaardige ritmeverschillen, impulsen, alles komt op je af. Voor het eerst allemaal auto's, voor het eerst de file. Nou ja, wat een sensatie. Ja. Oscar?
Ja, nee, ik wil daar wel op inhaken. Ja, dat vind ik wel interessant. Ja, ja, Tokio ook als een plek waar heel veel natuurlijk media naartoe gaat. Nou, er speelt ook een bepaalde soort van verzadiging op, denk ik, bij veel mensen in Japan, dat daar zoveel cultuur heen gaat. Dus alle stromingen muziek, die komen daar samen. Ze hebben eigenlijk alles wel gezien. Dus in die zin is die ambitie van ze ook heel Japans, vind ik. Dat ze eigenlijk naar iets nieuws op zoek zijn. Ze hebben alles gezien. Ze zijn constant proberen ze de grens te verleggen van wat muziek überhaupt is. En daarin vind ik het wel echt heel erg Japans misschien.
Maar dat weet jij beter dan ik. Maar zou je zeggen dat... ik weet dat in de jazz bijvoorbeeld, dat de moeilijkste jazz het altijd het best heeft gedaan in Japan.
Is dat zo? Dat wist ik niet. Dat is interessant.
Voor jazzartiesten hebben altijd een hele goede boterham gehad aan Japan.
Ja.
En dat is ook, Tokio is ook een stad waar je veel meer dan in grote westerse steden nog allemaal jazzclubs hebt, bijvoorbeeld. Maar ook heel ander soort clubs. Kun je dat op de een of andere manier cultureel, psychologisch duiden?
Nou, ik weet wel dat er in Japan heb je, vooral in Tokio, heb je natuurlijk heel veel van die livehouses, noemen ze dat toch? Dus van die kleine concertruimtes.
Van die pijpenlaatjes waar je net wat in kan proppen.
Precies, ja.
Oscar, jij kent Tokio ook.
Nee, ik ben er nog niet geweest, maar okay. Ik heb wel heel veel documentaires en boeken.
Je bent er in je hoofd al lang geweest. Ja,
nou ja, ik heb me inderdaad ingelezen. En wat ik interessant vond is dat er in die underground scene ongelooflijk veel verschillende geksoortige muziek is, waarin mensen constant proberen de grens op te zoeken van wat je zou kunnen zeggen of dat nog muziek is. Dus de frameworks van dat je muziek moet harmonisch zijn of moet een harmonie zijn met elkaar. Nou, dat zie je ook dat zo'n band als Kukan Gendai dat ter discussie stelt. Zo van, zeker in het begin, die eerste platen, dan spelen ze verschillende melodieën door elkaar. En het lijkt meer alsof die instrumenten in gevecht zijn met elkaar in plaats van dat daar iets moois uitkomt. Maar goed, het is allemaal het experiment. En dat zie je ook in zo'n band met Kukan Gendai. Iedere plaat is ook weer iets totaal anders. Dan hebben ze weer andere regels die zichzelf opleggen.
Ik las het begrip abrasive sound. Dus schurend geluid. Als jij zegt, het lijkt wel alsof ze ook soms tegen elkaar inspelen. Ze zijn helemaal niet op zoek naar harmonie of het samenkomen, maar eerder in de confrontatie. Misschien kunnen we een klein stukje horen, want anders wordt het wel heel abstract.
Ook als we horen, is het abstract.
Ja. Ja, dat was nog net even een kort stukje van de zanger, Noguchi. Van de
band. Ik zie trouwens dat jij toch met je lichaam een puls zoekt.
Ja.
Ik zie je bewegen.
Ja, dat doe ik en dat vind ik dus niet. Het is, je kan wel een beetje met je schouders op en neer. Maar je hoort natuurlijk zoveel pulsen. Dat je, er is wel, geloof ik, één leading pulse. Een beetje zo anti- of aritmisch, of syncopisch moet ik eigenlijk zeggen. Dat je zo een beetje door elkaar wordt geschud. Maar ik ben hier niet de kenner. Hè? Ik kijk nu ook bijvoorbeeld naar Oscar. Wat hoorde jij hier?
Je hoort eigenlijk verschillende methodes die ze in het verleden ook hebben toegepast. Iets waar ze het over hebben gehad, ook in interviews, is het maken van een collage van muzikale frases. Dus eigenlijk een muzikale herhaling, een riff of een melodie die ze herhalen. En dan plots een andere melodie gaan spelen. Volgens mij zijn ze daar ook geïnspireerd door Duitse techno-groep Oval. Die maakt ook, die bekrast cd's of die spuit er graffiti op. En waardoor je het gevoel krijgt als je het afspeelt dat de naald verspringt van de vinylplaat. Vervolgens maken ze daarvan samples, dus van die klik die je eigenlijk hoort, de overgang. Mm-hmm. En op basis daarvan maken ze weer muziek. Dus dan zijn ze eigenlijk het instrument ontstegen en bespelen het medium van de muziek, waar de muziek op te horen is.
Maar dat doen zij hier niet nu, in dat stuk wat we hoorden.
Nee, maar ik heb wel gelezen dat ze wel geïnspireerd zijn door die verspringing. Dus dat ze dat dan, ze gebruiken niet dezelfde methode, maar ze vinden wel het interessant om dan een collage te hebben van verschillende, niet op elkaar volgende melodieën. Wat ik ook hoorde was, dat is iets volgens mij waar ze, op een gegeven moment hebben ze ook samengewerkt met de theatergroep Shiten. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar,
een Japanse theatergroep, ja.
Precies, waar ze de muziek ook voor verzorgden. En wat de gitarist toen had gemaakt, was eigenlijk alle instrumenten op dezelfde manier componeren. Dus drum, bas, eigenlijk in een soort van, soort morsecode eigenlijk achtige manier van staccato dezelfde noot spelen in bepaalde ritmes. Beetje polyritmisch. Dat hoorde ik hier allemaal samenkomen.
Ik bedoel veel verschillende soorten ritmes, ja.
Precies, ja. 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 Dat hoorde ik hier allemaal samenkomen. En ook dat bijvoorbeeld de stem, dat is ook iets wat ik heb gelezen. Is dat zij, op een gegeven moment waren ze na het eerste album, vonden ze het een beetje vervelend hoe die stem, dat de stem ligt eigenlijk altijd op de muziek. Dat heb je ook in de meer gangbare rockmuziek. Heb je altijd natuurlijk dat de focus naar de stem gaat. Dat zij eigenlijk wilde dat alle instrumenten, dus ook de stem, evenveel ruimte zouden krijgen. Dus een soort van democratisering van het geluid.
Het is zo, als je popmuziek mixt, dan heb je een geluidsbeeld. En eigenlijk wat een mixer doet, is dat hij alles op zo'n manier in het geluidsbeeld zet en frequenties weghaalt, zodat de stem maximaal duidelijk is. Je zal heel snel horen dat is slecht gemixt als je het gevoel hebt dat de stem er niet bovenop ligt. En zij denken, wat nou?
Precies, ja. Ja.
Het gekke, want ik zei net even over die stem die niet per se heel mooi is of heel opvallend of zoals we graag een stem horen, die stem dus van Noguchi. Maar het blends in. Hè? Het wordt één met, en het is een instrument. En het is inderdaad een geluid.
Ja, het gaat op in de andere geluiden in plaats van dat de be-all en end-all van het stuk is.
Ja, dat is van nogal bijzonder. Dan kunnen we een tweede fragment even horen.
Thank you.
Nogmaals, Kukan Gendai. De band, mag ik het een band noemen? Of is het ook een beetje indiscreet?
Ik weet niet hoe ze daar zelf in staan, maar ja. Ik zou het een band noemen.
Ja, volgens mij noemen ze zichzelf wel een band, ja. Ja.
Het is wel een soort state-of-the-art band, want wat jullie al zeiden, Sakamoto, dus de associate artist van dit Holland Festival 2021, maar ook Giselle Vienne, de vrouw die ook associate artist is, zijn beiden heel erg dol op deze band. En ik geloof onderhand ook wel, dat kan ik zeggen omdat ik er voor die tijd niets van wist, dat als je dan toch in experimentele muziek wil zijn, dan is dit waar je naartoe moet.
Ja, ik kan wel goed begrijpen dat iemand als Ryuichi Sakamoto dit interessant vindt, ja. Ook als ik die plaat van hem, Async, waar ook een documentaire over is uitgekomen, Coda, is nog te zien volgens mij op NPO. Die is eigenlijk bezig, of die was toen met Async bezig op zijn eigen manier een grens te verleggen, of een grens op te zoeken eigenlijk, door allemaal geluid uit de natuur op te nemen.
Ook invloeden van Glitch, denk ik, hè?
Invloeden van Glitch,
je
inderdaad.
Je moet even Glitch uitleggen.
Glitch is muziek die gebruik maakt van digitale kraakjes. En eigenlijk wat je normaal als rotzooi geluid zou opvatten, denk ik. Kan ik dat zo zeggen? Als iets wat eigenlijk er niet bij hoort. Dus ruis. Krasjes, digitale piepjes, allemaal dingen die je als liefhebber van hele lekkere muziek in Pro Tools eruit zou knippen en zou wegpoetsen, dat je die juist uitvergroot gebruikt als bouwstenen.
Ja, ja of en wat die dan ook, bijvoorbeeld een piano die dan. Dan reist hij af naar het gebied in Japan wat door de tsunami is overspoeld. En dan vindt hij een piano die eigenlijk totaal ontstemd is. Zouden we eigenlijk zeggen dat die piano niet goed gestemd is. Maar hij denkt, nee, dit is juist de natuur die heeft die piano gevormd naar de manier waarop... Dit is het natuurlijke geluid wat zo'n piano hoort te maken. De natuur heeft het eigenlijk hersteld. In zekere zin is dat natuurlijk ook een soort van het opzoeken van conventies van wat wij... muziek vinden, wat wij mooie muziek vinden, dat verwerkt hij allemaal op die plaat.
Nou, we zitten hier bij een bouwplaats en ik weet niet of het te horen is, maar daar wordt behoorlijk gezaagd, geschuurd, whatever het is.
Ik wou het net zeggen.
Maar dat zou je dus heel goed als muziek kunnen opvatten en in elk geval in muziek kunnen gebruiken.
Ja, we zouden inderdaad ook erover kunnen nadenken of dit inderdaad...
Is dit muziek?
Dus eigenlijk moeten we de mensen, de bouwvakkers aan bij het belendende pand die nu stoppen. Heel erg dankbaar zijn.
We zouden eigenlijk niet moeten applaudisseren.
Maar ze beginnen ook weer. Ze kunnen nu alsnog applaudisseren. Want het is
ik hoorde om een voorbeeld te geven van hoe de natuur muziek maakt. Ik hoorde een drummer, Leo Sidran, vertellen dat hij ooit een keer ergens in the middle of nowhere aan het slapen was in een hotel. En dat hij dacht dat er op de kamer boven een drummer heel erg druk bezig was met een abstracte solo op snare drum. En dat hoorde hij dan zo'n beetje op de rand van dat hij wakker werd. En hij dacht, dit is te gek. Ik zou willen dat ik zo los kon drummen als die gast die daar bezig is op zijn snare drum. Maar toen werd hij helemaal wakker en toen hoorde hij dat het de regen was op het dak.
Ja, dat is een prachtig verhaal. Ja. Dat is een prachtig verhaal. Wat ik me op zich... Nou, dat moet ik even vragen. Waarom, dat is eigenlijk de hele 20e eeuw zo geweest in de muziek. Waarom zijn wij, en zeker deze band... zo op zoek naar het oncomfortabele, als het maar niet C-majeur is, als het maar niet, dus het ontregelende, het onbekende, het niet meer prettige bijna.
Ik weet niet of ze daar, mee bezig zijn. Ik denk wel dat, dat je een bepaalde lijn kunt zien in hun werk. Dus in het begin dan, ze zijn gewoon aan het experimenteren, maar het doel is wel uiteindelijk uit te komen bij een plek die een soort van irrationele vreugde oproept. Weet je, het is niet de bedoeling om mensen alleen maar, denk ik... om herrie te maken, om het herrie maken. Ze hopen uiteindelijk wel uit te komen bij een soort, soort euforie die onbekend is dan misschien.
Nou ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom geloven wij in de ontregeling als utopie?
Nou, ik denk dat, dat je het misschien als een, ook als een tegenbeweging moet zien tegen de, wat er in de popmuziek is er altijd, wat de dominante muziekvorm is, is er altijd een hele sterke drang naar het aangename en het bekende. Sterker nog, Spotify-algoritmen sturen daarop. Wat ertoe leidt dat we de hele tijd dezelfde afgezaagde, ik ga even klagen nu, afgezaagde akkoordenprogressies horen in dezelfde maatsoort. Ik denk dat muzikanten ons willen laten zien dat muziekbeleving veel breder is dan dat. Dus dat eigenlijk de commerciële druk naar het aangename het als tegenwicht krijgt, een poging om, om die muziek open te breken. En wat ik net zei, als je eerst even naar de Cook & Gendai luistert, dan denk je, wat is dit? Hier kan ik niks mee. Maar als je hier gaat investeren, dan ga je er dus ook genoegen aan beleven. En het gaat associaties opwekken. Dus ik denk dat je het ook een beetje daar, dat je het ook een beetje in die termen moet zien.
Nou ja, ik ben heel blij dat ik ze gehoord heb. Dat ik kennis met ze heb gemaakt. En dat ik nu weet hoe iets kan klinken. En ik vind het, ja, het klinkt natuurlijk vreselijk om te zeggen, maar ook heel swingend. Heel funky.
Ja, ja, dat kan ik wel begrijpen, ja. Ik denk ook dat
Oscar.
Dat er een dat ze dus ergens kunnen beginnen. Ze hebben een soort framework waarin ze werken met bepaalde regels. En dat ze hopen, weet je, er is de mogelijkheid dat er uiteindelijk iets uitkomt. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. Dus waar ze het ook hebben als over hun, weet je, hun eerdere optreden. Ze waren geen mensen van het conservatorium of zo. Ze konden niet echt hun instrument bespelen. Dus veel van die fouten die je hoort, die laten ze er dan gewoon in, weet je. Maar ja, misschien komt daar iets uit. Misschien, weet je, ontspringt daar iets uit. Ik denk dat ze gewoon op zoek zijn, of in ieder geval hopen dat dat soort momenten plaatsvinden.
Schitterende ongelukken.
Ja,
mooi samengevat. Ja. Zeer veel dank, Oscar Bouwhuis en Auke Hulst. Allebei ook bekend van hun stukken en schrijverij in De Groene. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met De Groene Amsterdammer. We spraken over de experimentele Japanse rockband Cook & Gendai. 17 juni zijn ze geloof ik twee keer, als ik het wel heb, in het Bimhuis. Maar dat weet ik niet eens zeker. Maar 17 juni, nou, kijkt u even op hollandfestival.nl voor meer informatie en ook voor de kaartverkoop. De productie en techniek waren bij deze podcast in handen van Giselle Mijnlief en ik ben Stefan Sanders. Nog even wat zakelijke informatie in lijstje sponsoren. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en de vele, vele, vele vrienden van het festival. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.